Welkom bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars, kunnen we van start gaan met het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Het Leven van Pater Valentinus Paquet. We waren ondertussen aangekomen aan het bespreken van de vier elementen die de heilige Alfonsus beklemtoonde bij de plichten van de biechtvader. Dat een priester in dit opzicht, dus een liefdevolle vader dient te zijn, een vaardig geneesheer, een verlichte leraar, een rechtvaardige rechter. En het eerste, de liefdevolle vader, werd reeds besproken. We vervolgen met een tweede deel. In tweede instantie was Pater Valentinus in de biechtstoel een geestelijke geneesheer. Hij poogde werkelijk en wezenlijk de zielen te redden die tot hem hun toevlucht namen. Nooit liet de heilige kloosterling zich meeslepen in nutteloze gesprekken. Niettemin gaf hij aan elke biechteling de tijd om uitleg te verstrekken. Zo kon de vrome monnik beter de oorzaken van de val of van het kwaad achterhalen. En hij luisterde zonder gejaagdheid. Age quod agis, verricht enkel datgene wat ge verricht, was een gulden regel en leidraad voor hem. Door deze rustige handelswijze won hij volkomen het vertrouwen van de biechteling. Bij de kennismaking met de ziekte vond Pater Valentinus terstond het juiste geneesmiddel dat zalfde, prikkelde of sneed. Daartoe had hij niet veel woorden nodig. Zijn korte lessen misten zelden of nooit hun indruk en doel. Een president van een groot seminarie riep eens uit na zijn biecht: "O, wat een wonderman! Hij spreekt bijna niet, en toch voelt men zich tevreden en gelukkig." Provinciaal Pater Theodorus van der Linden getuigde: "De biechtelingen komen bij hem. Zij zijn getroffen en bekeerd, en toch zegt hij hun weinig of niets." De waarde van zijn woorden beduidde meer dan gewone menselijke vrijheid en meer dan menselijke troost. Zijn kalme en serene gelaat, zijn rustbrengende glimlach, de glans van de ootmoed over zijn ganse persoon waren werktuigen voor de genade van de Heilige Geest en hielpen hem doordringen in zielen waarop anderen afstuiten. Meer dan wie ook verstond hij de kunst om bedrukten op te beuren. "Nooit," getuigde iemand, "heb ik een priester ontmoet die zozeer het vertrouwen op de barmhartigheid van God wist in te prenten als deze man. Eén woord uit zijn mond drong tot in het diepste van het hart, bracht helderheid in de geest en rust in het gemoed." Een kloosterlinge klaagde over haar droefgeestigheid. En hij vermaande haar: "Het moet eruit, kindje, het moet eruit." "Wat moet eruit?" vroeg de verbaasde zuster. "Uit de litanie, kindje." "Wat moet eruit de litanie?" "Wel, troosteres der bedrukten, dat moet eruit. Want als Maria die rol niet meer vervult, waarom haar die titel dan nog geven?" En de zuster begreep wat hij bedoelde. Gewetensangsten bedaren is een uitzonderlijke gave en gunst. God had hem die verleend. Op zekere keer sprak hij tot een angstvallig persoon die steeds opnieuw wou biechten wat zij reeds herhaaldelijk had gedaan. "Kindje, zouden wij uw generale biecht laten drukken? We zullen ze in de krant laten verschijnen, onder het kerkelijk nieuws. En beiden lachten hartelijk, maar sindsdien was er geen sprake meer van generale Bicht. Zijn bekwaamheid als geestelijk geneesheer straalde wellicht meest uit bij hen die de uiterste hulp van de godsdienst weigerden. Lieden die van geen sacramenten willen horen, verzoenden zich door hem met God voor de poort van de eeuwigheid. Behendig wist hij hun sterfbed te naderen. Hij bezocht de zieken, sprak hun hoop in, maar gewaagde van geen biecht in het begin. Daarna raakte hij een of ander punt aan, zodat de stervende dra aan het biechten was, zonder het zelf te merken. In 1895 lag een man op zijn uiterste, die, spijt het aandringen van zijn verwanten, geen priester wou zien of ontvangen. Men vroeg hem of pater Valentinus hem mocht bezoeken. "Die brave man mag gerust komen," klonk het antwoord. Het heilig paterke betrad de kamer, lachte rustig. Enige ogenblikken nadien was de stervende aan het biechten. Dat was op een zondag. De vrijdag nadien scheen het einde nabij, maar er was geen sprake van heilige communie of van heilig odiesel. Pater Valentinus bezocht hem opnieuw, hoorde nogmaals de biecht en diende hem, met toestemming van de zeer eerwaarde heer deken, de laatste heilige sacramenten toe. De zieke stierf in de armen van de monnik. Pater Valentinus was eens aan het prediken bij de zusters Clarissen van Antwerpen. Een dame kwam hulp vragen voor haar stervende echtgenoot, die reeds verscheidene priesters geweigerd had. En de zusters duidden pater Valentinus aan. "Dat is een heilige. Vraag gebeden aan die pater." En de angstige vrouw trad de kloosterling tegemoet. "Pater, bid toch eens goed, als het u belieft, voor een man die op sterven ligt en niet wil biechten. Bid toch eens goed, want gij zijt een heilige." "Ja, kindje, voor de zieke en ook voor u, want gij hebt een verkeerde opvatting van de heiligheid. Waar woont de zieke?" "Heel ver, meer dan een half uur van hier." "Ik zal erheen gaan," beloofde pater Valentinus. Hij bereikte de woning en vroeg om terstond bij de zieke te worden toegelaten. "Er mag niemand bij hem komen," antwoordde de dienstknecht. "Goed, goed, kindje, maar waar ligt de stervende?" "Daar, in die kamer." Pater Valentinus ging naar de deur, opende ze voorzichtig en sloop behoedzaam naar binnen. 20 minuten waren omtrent verstreken, toen hij opnieuw buiten trad en de knecht verwittigde: "Ga onmiddellijk de eerwaarde heer pastoor zeggen dat de zieke hem verwacht met de heilige sacrament." De stervende liet zich godvruchtig berechten. 2 uur nadien overleed hij. Bij zijn terugkeer vroegen de zusters naar het verloop van zijn optreden. "Och, het was toch zo'n brave man," getuigde hij. Pater Valentinus was in staat het onmogelijke te wagen in dergelijke omstandigheden. In 1899 verzocht een priester hem naar een vrouw te gaan die sinds vele jaren met een man leefde, met wie ze slechts voor de wet getrouwd was. De vrouw had op haar sterfbed verklaard dat ze absoluut niet wou biechten. Het heilig paterke begaf zich naar het aangegeven adres en bleef verscheidene uren met de vrouw praten. Zijn smeken en aandringen bleven boter aan de galg. Het leverde niets op. Dan ging hij op zijn knieën voor het bed zitten, begon te bidden en te schreien. Eindelijk behaalde zijn zachtmoedigheid en geduld de bovenhand. Zij bekende haar fouten, ontving voor 2 getuigen het huwelijk en stierf weinige tijd nadien een godvruchtige dood. Als groot geneesmiddel schreef pater Valentinus altijd de veelvuldige communie voor. Zijn houding in dit opzicht vormde voor sommigen een last en haast een laster. Bleek de kloosterling in zijn ontroerende eenvoud niet te beseffen welke gesteltenis haast alle godgeleerden voor de communie vereisten? Hij stond die gemakkelijk toe aan alle slag van personen, bijna aan iedere bichtering, zelfs met aandrang. Zuster G. van de congregatie der zusters van de Heilige Kindsheid Jezus klaagde eens dat ze in het klooster van X niet alle dagen te communie mocht gaan. En hij antwoordde: "Kindje, gij zult nog alle dagen mogen gaan." De heilige monnik was nog geen jaar overleden toen paus Pius X het decreet over de veelvuldige communie uitvaardigde. Bij de instelling van het sacrament der biecht wilde onze zaligmaker daaraan ook de vorm van een tribunaal geven. Het gaat er immers om een rechtbank, waar de berouwvolle zondaar komt getuigen en belijden en zich bereid verklaart de straf te aanvaarden die de priester in naam van de opperste rechter hem zal opleggen. De biechtvader vervult in de derde plaats het ambt van rechter, die onderzoekt, hoort en vonnist. Pater Valentinus verhoogde de schroom van de schuldigen niet door lange ondervragingen. Door korte en gepaste vragen achterhaalde hij de fouten en gebreken. Zijn langdurige ondervinding, zijn diepe mensenkennis, maakte van hem een buitengewone rechter die door een vlot en vlug onderzoek terstond de sympathie van de biechteling verkreeg. Eén uitdrukking volstond: Men voelde dat hij de toestand heel en al begreep. In zulke omstandigheden valt de zelfbeschuldiging van de biechteling niet lastig. Geloofwaardige getuigenissen verhalen dat hij zelf de hele beschuldiging uitsprak, alsof hij als engelbewaarder bij de zonden aanwezig was geweest. Ze hoefden alleen bevestigend te antwoorden. Iemand stak eens als volgt van wal. Vader, ik zou graag een generale biecht willen spreken. Kindje, ik ontraad het u. Ik weet alles. En bij dit onverwachte antwoord dacht de vrouw bij zichzelf, dat kan onmogelijk waar zijn. God en ik alleen kennen het kwaad dat ik bedreven heb, doch gij verklaart het zo om van mij verlost te zijn. En zij drong dus aan, maar de wonderman verhaalde, kindje, ik weet alles. Die slechte gewoonte, en hij noemde ze, heeft 8 jaren geduurd, en eenmaal hebt ge zulke zonde bedreven. Bij het horen van deze zinnen was de vrouw zo ontsteld dat ze geen woord meer kon uiten. Zonder haar te kennen had pater Valentinus voor haar een generale biecht gesproken. Sommigen bekenden dat hij hun zonden herinnerde die ze vergaten te biechten, anderen dat hij enkele punten van hun belijdenis niet wilde aannemen. Dat is niet waar, kindje. Dat kwaad hebt ge nooit verricht. Eens sprak pater Valentinus, kindje, ik kan u de heilige absolutie niet geven, want gij biecht niet alles. En inderdaad, de betrokken persoon had vrijwillig zware zonden verzwegen. Een kloosterzuster voelde dergelijke afkeer voor een van de medezusters, dat ze haar gezelschap uiterst lastig kon verdragen, en besloot het klooster te verlaten. Na 2 maal aan pater Valentinus geschreven te hebben, ontving ze dit bericht. Mijn zuster, vergeef gelijk onze lieve Heer, en uit liefde voor hem, ik zal voor u bidden, pater Valentinus. 6 maanden nadien had de betrokken kloosterlinge de kans naar Hassel te gaan en hem raad te vragen. Ze was niet van zins bij hem te biechten. Ze kenden elkaar helemaal niet, en het duurde een hele tijd voor hij het schuifje opentrok, zodat de zuster op het punt stond zich te verwijderen, en toen hij het eindelijk openschoof, maakte hij een groot kruisteken over haar en sprak terstond, ik heb u reeds vermaand te vergeven en te bidden. Na de gloedvolle opdracht ontvangen te hebben om niet uit haar klooster te gaan, verliet de zuster als een totaal andere persoon de biechtstoel. Haar afkeer was verzwonden. Bij haar thuiskomst beleefde ze niet de minste last om zich met haar medezuster te verzoenen. En dergelijke feiten hebben zich menigmaal voorgedaan. Bij het einde van de biecht begreep men best zijn waarde en waardigheid als geestelijk rechter. Zijn hand rees in de hoogte met een gebaar van aangrijpend ontzag. De woorden van de absolutie klonken luid en fors. Zijn hele uiterlijk maakte een diepe indruk. Een priester bekende, ik zou bij hem biechten gaan, al was het slechts om hem de heilige absolutie te horen en te zien geven. Het sacrament van de biecht is een tribunaal om vergiffenis te schenken, niet om te straffen. Bij de instelling sprak Jezus, wier zonden gij zult vergeven, hun zijn ze vergeven, wier zonden gij zult behouden, die blijven ze behouden. Nooit is er sprake geweest om te veroordelen in dit sacrament, dat recht heeft God alleen. Pater Valentinus zetelde in de biechtstoel als rechter die vrij spreekt en ontslaat. De overgrote barmhartigheid van het heilig paterke betekenden voor enkelen een steen des aanstoots. Pater Valentinus was voor hen te gemakkelijk met de zondaars. Hij kende zijn plichten niet als geestelijk rechter of hij miste de kracht om ze te vervullen door de goedheid van zijn hart. Enkele vragen belichten onmiddellijk het ongegronde van deze aanklacht. Wie hoorde de woorden tussen pater Valentinus en de biechteling? Wie heeft de vragen, de antwoorden, de omstandigheden, de vermaningen vernomen? Alleen een biechtvader kent de antwoorden. Nochtans zou men alle omstandigheden heel en al moeten kennen. indien men het geven of het weigeren van een absolutie wil behandelen. Niet de levenswijze van een zondaar heeft belang, maar de gesteltenis voor en tijdens de biecht. Soms beschuldigde men pater Valentinus op basis van hetgeen biechtelingen mededeelden, en wie verzekert dat hun mededelingen met de werkelijkheid overeenstemden? Hebben ze de verklaring van de biechtvader niet verdraaid? Getuigenissen van biechtelingen pleiten totaal in zijn voordeel. Hij beoordeelde een dame zeer streng, omdat ze zonder voldoende reden naar een al te werelds toneel ging zien. Een jongen liet zich tot zonde verleiden in een bepaald huis en kreeg streng verbod er nog een voet te zetten. De jongen maakte de opmerking dat hij daar noodzakelijk een boodschap moest verrichten en toen kreeg hij het gebod: klop op de deur en laat de boodschap buiten brengen. Wacht u wel daar nog binnen te treden. De scherpzinnige mensenkennis en de verbazende ondervinding van pater Valentinus stelden hem vlugger dan wie ook in staat om de gesteltenis van zijn biechtelingen te ontdekken. Tevens was zijn minzaamheid onuitputtelijk. De faam van zijn heiligheid schonk meer kracht aan zijn woorden. En daarin boven bad pater Valentinus voortdurend. Passeerde een ieder bij pater Valentinus, zoals het gerucht vaak de ronde deed? Een priester bezocht op zekere dag een man, die zeker niet voorbeeldig leefde. Hij verwijlde pas enkele ogenblikken bij hem, toen de man bitter begon te huilen. Hij gaf als verklaring: enkele dagen geleden trok ik naar het heilig paterke van Hasselt. Bij die goede man passeert iedereen. Hij heeft mij weggezond omdat ik hem niet wilde beloven hetgeen hij mij voorstelde. Sindsdien vind ik geen rust meer en heb ik de indruk dat bestendig een verwijt in mij klinkt. Pater Valentinus, die niemand wegzendt, heeft u moeten wegsturen. Mijn vriend, troostte de priester, bedenk wat een grote genade het voor u geweest is, dat de heilige man u de absolutie heeft geweigerd. God stond het toe om u de ellendige staat van uw geweten te doen beseffen. Gij zijt tot inkeer gekomen. Indien gij wilt, zal ik u dadelijk met blijdschap helpen. De man biechtte en was uiterst gelukkig. De volgende woorden van een geleerd priester passen beslist bij dit kapitel. De handelwijze van pater Valentinus in de biechtstoel schijnt in sommige omstandigheden moeilijk uit te leggen. Wij weten nochtans dat hij een uitstekend theoloog was. Me dunkt, we mogen eerder zeggen dat God hem tot een bijzonder werktuig heeft willen aanwenden om zijn oneindige barmhartigheid jegens de zondaars te tonen. Hoofdstuk 15. De verlichte leraar. De godgeleerden noemen het biechten de ars artium, de kunst der kunsten. In de lijn en het teken van het leraarsambt in de biechtstoel. Een grondige kennis van de theologie treedt als voorwaarde op de voorgrond. Reeds als student, begaafd met een scherp verstand en een verbazend geheugen, was frater Valentinus uiterst geschikt om de zedelijke godgeleerdheid te studeren. De paters Jacobus Franken, Gabriel Milis, Servatius Dirks en Pius van der Velden waren zijn vaardige en waardige leermeesters in de priesterlijke wetenschappen. De laatste twee waren uitmuntende professoren. Hun werken oogsten een verdiende bijval. Een recensie in de Nouvelle Revue Théologique noteerde voor de uitgave Theologie van Pater Pius: de zedelijke godgeleerdheid van de zeer eerwaarde Pater Pius van der Velden verwierf bij haar verschijnen een schitterende en welverdiende bijval. De geleerdheid en de godsvrucht van de schrijver, gepaard met een schrander oordeel en een lange ondervinding, geven een onbetwistbaar gezag aan zijn werk, dat zich vooral door zijn praktische hoedanigheden onderscheidt. De getuigenissen van zijn medebroeders en de wekelijks theologische conferenties in onze kloosters weerspiegelden de vruchten van de professoren. Pater Valentinus was daarbij overtuigd dat een priester het als een plicht moet beschouwen zich door aanhoudende studie in de godgeleerdheid te volmaken. Hij kende de verantwoordelijkheid van de priester. De priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal de wet eisen uit hun mond. De studiegeest van zijn jeugd bleef hem bij tot zijn hoge leeftijd. In zijn biechtstoel lag gewoonlijk een boek over godgeleerdheid. Was het bestemd om eventueel te raadplegen? Soms studeerde hij in het werk wanneer er geen mensen bij zijn biechtstoel waren. Na het verlaten van zijn biechtstoel zocht hij vaak een hoekje op, in de sacristie of elders, om er de casus conscientiae te bestuderen. In zijn cel lag een boek over theologie open om het te raadplegen tijdens de ogenblikken die hij daar kon doorbrengen. En wekelijks bestudeerden de mindere broeders in hun kloosters een of ander belangrijk punt van de moraaltheologie. Pater Valentinus bestudeerde elk geval zorgvuldig en nam notitie van de oplossing. Wanneer het lot hem aanduidde, kweet hij zich grondig en beknopt van zijn taak. Ook de laatste uitgaven van werken over theologie hield hij bij. Veel ervaren en hoogstaande personen stelden vertrouwen in zijn geleerdheid. De plaatselijke en hogere oversten raadpleegden hem voor belangrijke beslissingen. Hij was de biechtvader van bijna alle medebroeders in zijn klooster. Bij twijfel over gewetensaangelegenheden zocht men raad en hulp bij Pater Valentinus. Lieden van alle rang en stand, prelaten, bisschoppen zelfs, kloosterlingen niet alleen van Limburg, maar uit alle delen van het land, uit Nederland en Duitsland, uit Frankrijk en Engeland, ja, zelfs uit de Verenigde Staten van Amerika en Afrika raadpleegden hem. In 1896 ontving hij omstreeks 500 dergelijke brieven uit allerlei landen waarin men hem over allerlei punten raadpleegde. Onder de leken die hun vertrouwen aan Pater Valentinus schonken, treffen we personen aan hoog in aanzien door afkomst, geleerdheid en maatschappelijke stand. Geneesheren, hoogleraren, advocaten, vooraanstaande ambtenaren zaten in de rij bij zijn biechtstoel. Wie durft zeggen dat die duizenden mensen enkel uit nieuwsgierigheid kwamen om het heilig paterke eens te zien, te horen en een gewone biecht te spreken? De faam van zijn heiligheid, evenals de roem van zijn geleerdheid, trok hen aan. Geleerde lui zijn nochtans eerder geneigd de geleerdheid dan de heiligheid te raadplegen. Een geleerde is eerder in staat vraagstukken en twijfels op te lossen dan een heilige. De spreuk Virtus sine scientia erat inspireert hen. Dit is: de heiligheid die de hand niet reikt aan de geleerdheid, loopt gevaar langs verkeerde paden te dolen. Personen door hun kennis bijzonder geschikt om de theologische wetenschap van de heilige priester te beoordelen, verdienen hier aangehaald te worden. Monseigneur Kezen, huisprelaat van zijn heiligheid en provinciaal senator van Limburg, verklaarde bij de onthulling van het praalgraf in 1906: Nooit kwam ik naar Hasselt, of ik begaf me naar Pater Valentinus, van wie ik de godsvrucht en geleerdheid bewonderde en hoogschatte. Thans, na zijn dood, ga ik naar het kerkhof ter Bedevaart. Pater Valentinus kende grondig de godgeleerdheid, de opvattingen van de theologanten voor de moeilijkste aangelegenheden. Ridder de Corswarem, volksvertegenwoordiger, getuigde in dezelfde zin. Pater Valentinus heeft het grootste deel van zijn leven in zijn biechtstoel doorgebracht. Zijn biechtelingen stelden een onbeperkt vertrouwen in hem, want zij waren zeker bij hem een grote geleerdheid, een grote ondervinding en een grote godsvrucht en bovenal een minnend hart te vinden. Een hooggeplaatst priester van het bisdom Luik raadpleegde Pater Valentinus in zaken een lastig vraagstuk uit de theologie. De oplossing van de pater beviel de priester helemaal niet en scheen hem verkeerd toe. Hij dacht later na, bij de gedachte dat het toch een oplossing van het heilig paterke was, volgde de raad en constateerde tegen zijn verwachtingen in dat alles opperbest verliep. De zeer eerwaarde heer De Mal, pastoor deken in Mechelen aan de Maas, vernam hoe een van zijn kapelaans de heilige biechtvader raadpleegde over een moreel vraagstuk. Pater Valentinus antwoordde: Eerwaarde heer, de oplossing daarvan leest u in zulke theologie, tweede boekdeel, zoveelste hoofdstuk op die bladzijde. Eerwaarde pater, hernam de parochiepriester voorzichtig, ik geloof dat gij u vergist. Ik heb met een van mijn vrienden die theologie gelezen en herlezen, zonder dat punt erin te vinden. Zoek opnieuw, gebood Pater Valentinus. Het staat aangestipt in een voetnoot. En dat was de waarheid ook. Jonge paters die hun jaarlijks examen voorbereiden, polsten hem soms over een of ander probleem. Met een verbluffende bereidwilligheid en een enorm geheugen verwees Pater Valentinus hen naar vele theologen met nauwkeurige aanwijzing van hoofdstuk en soms van bladzijde in het boek, zonder ooit zijn eigen mening voorop te stellen of op te dringen. Zijn ontzaglijke bijval als biechtvader veroorzaakte naijver, verdriet en moeilijkheden. Sommigen keurden zijn gedrag af en het geschiedde dat men klacht neerlegde bij de hogere overheid, alsof zijn dienstbetoon eerder schade dan voordeel zou teweegbrengen in Hasselt. De deugd van de heilige monnik kon daardoor niet worden geraakt. Glanst zijn ootmoedigheid niet sterker en feller door het feit dat hij nooit een woord over die klacht en die beproeving heeft gerept? Pater Bernardus van Do, provinciaal der minderbroeders, schreef een brief aan Monseigneur de Montpellier om de deugd en wetenschap van Pater Valentinus recht te laten wedervaren. Ik weet zeer goed dat de handelwijze van Pater Valentinus meer dan eens het voorwerp van kritiek is geweest. Dat gebeurt zo gewoonlijk met alle biechtvaders aan wie een groot aantal gelovigen hun vertrouwen schenkt, al verdienen deze priesters overigens alle aanbeveling. De pastoor van Ars heeft hetzelfde lot ondergaan. Door mijn langdurige ervaring weet ik zeer goed dat de jaloersheid bijna altijd de enige drijfveer is van dergelijke aanklachten en dat, naar de raad van Sint Bernardus, tweede boek zijn er beschouwingen, 14e hoofdstuk, het in zulke omstandigheden hoogst nodig is de uitgeoefende kritiek te wantrouwen. Was Pater Valentinus alleen een heilig kloosterling, zonder tevens een oordeelkundig theoloog te zijn, ik zou kunnen aannemen dat hij zich enkel laat leiden door de goedheid van zijn hart, zonder te letten op de beginselen van de godgeleerdheid. Doch, het is mijn vaste overtuiging dat hij met de zedenleer beter vertrouwd is dan ieder ander priester van zijn klooster, en misschien even goed als welk danig priester ook van het kanton Hasselt. Zo bezit ik redenen genoeg om geen geloof te hechten aan de beschuldigingen waarvan u melding maakt. Ik ben er integendeel van overtuigd dat hij in de biechtstoel de beginselen van de godgeleerdheid nauwkeurig toepast. De paters van het klooster in Hasselt, die toch voor alle anderen hem zouden moeten aanklagen, hebben indien hiertoe aanleiding bestond, niet opgehouden dat eenparig te getuigen. Er is meer. Men is te weten gekomen dat hij de absolutie geweigerd heeft aan enkele biechtelingen die hun abonnement op slechte bladen niet wilden opzeggen, en die later, van andere biechtvaders, tot wie ze zich gewend hadden, de absolutie hebben kunnen afpersen. Anderen waren om dezelfde reden weggestuurd en hebben daarna aan hun vrienden verklaard dat zij hulde brachten aan de grote liefde van Pater Valentinus, die zich allerdiepst bedroefd had getoond omdat hij hen niet had kunnen helpen. In het kerkelijk bezoek, voor 3 jaar in Hasselt, heb ik mezelf op de hoogte willen stellen van zijn handelswijze in de biechtstoel. Ik heb hem op de man afgevraagd of hij de penitenten vragen stelde over de lectuur van hun dagbladen. Hij heeft mij geantwoord dat hij alle heren over dit punt ondervroeg. Ik geloof dat weinig biechtvaders de voorzichtigheid zo ver drijven. Vermits deze goede kloosterling liever 1000 doden zou sterven dan de kleinste leugen te bedrijven, zou het meer dan vermetel zijn te veronderstellen dat hij zijn plicht als biechtvader niet vervult. Om mij daar nog beter van te overtuigen, heb ik hem schriftelijk de grieven te kennen gegeven die men tegen hem had ingebracht, en ik heb hem opgelegd mij opnieuw te verklaren wat zijn gedragslijn was tegenover personen die slechte dagbladen lezen of die zich in een naaste gelegenheid van zonde bevinden. Aanstonds heeft de goede pater mijn brief uit eigen beweging aan zijn gardiaan laten lezen. Zonder één verzoek daartoe heeft hij hem de ware beginselen van de godgeleerdheid over die punten uitgelegd, op zulke meesterlijke en volmaakte wijze dat hij in hoge mate de bewondering van zijn overste wekte. Zijn gardiaan heeft me dat onlangs geschreven in een brief, waarvan ik nog de volgende tekst wil aanhalen. Vroeger reeds is Pater Valentinus over zijn handelwijze in de biechtstoel aangeklaagd, en naar aanleiding daarvan heeft hij voor de bisschop een schitterend mondeling examen afgelegd, zodat hem jurisdictie voor zijn gehele leven werd gegeven, usque ad revocationem. Waren er vele dergelijke biechtvaders, de zeden der gelovigen zouden op korte tijd veranderen. En zo denkt er Pater Gardiaan van Hasselt over, en dat is ook mijn overtuiging. Indien ik Pater Valentinus uit Hasselt verwijderde, dan zou ik geen kwaad beletten, maar wel dit kanton van grote zegeningen beroven. Pater Valentinus is een heilige, teder en zelfs schuchter van geweten en tegelijk een bekwaam theoloog. Ook vele priesters uit de omgeving hebben hem tot biechtvader gekozen. God alleen weet hoe verdienstelijk zijn arbeid is, hoevele heiligskennissen hij voorkomt of herstelt en tot welke grote godsvrucht zijn woord en voorbeeld opwekken. Indien er halve christenen gevonden worden die hun zonden verzwijgen en hun biechtvader bedriegen en misbruik maken van het sacrament van boetvaardigheid, dan draagt hij de schuld daar niet van. Zij kunnen evenzeer de andere priesters bedriegen en zouden elk jaar naar de heilige tafel naderen, zoals men dat ongelukkig ziet in alle steden en in vele parochies van het platteland. Monseigneur de Montpellier gaf opdracht aan zijn grootvicaris, Monseigneur Bogaerts, de zaak te onderzoeken. Deze kende het heilig paterke en om hem geen pijn te berokkenen, vond hij een voorwendsel uit om Pater Valentinus bij hem in Zonhoven te ontbieden. Stilaan bracht hij het gesprek op de belangrijkste en moeilijkste vraagstukken van de theologie, juist op die punten waarvan hij verdacht werd de beginselen niet goed te kennen en niet degelijk toe te passen. Monseigneur Bogaerts stond verstomd hoe hij dit alles haarfijn kende. Pater Valentinus bemerkte vlug dat hij tot een soort examen was opgeroepen en bleef Monseigneur Bogaerts daarvoor zijn leven lang dank betuigen. Deze echter was gewoon nadien te zeggen: het ware te wensen dat alle priesters maar de helft of het derde deel kenden van hetgeen het heilig paterke weet. In de biechtstoel scheen hij over een bovennatuurlijke verlichting te beschikken, een der grote redenen waarom zoveel zielen, in duisternis of moeilijkheden verzeild, zich met het grootste vertrouwen tot hem wenden. Ze waren overtuigd raad en hulp te vinden. Op 2 november 1906 schreef een priester van het bisdom Luik: "Verscheidene malen heb ik mij tot pater Valentinus gewend voor gewetensaangelegenheden. Altijd vond ik bij hem verlichte en zekere leiding. Zijn oplossingen verwonderden me soms, maar per slot van rekening moest ik bekennen dat het heilig paterke gelijk had." En zo, beste luisteraars, beëindigen we het programma Heiligen Getuigen. We danken u voor uw luisterend oor en nodigen u graag een volgende keer uit om verder mee te wandelen in het leven van de zalige pater Valentinus Paquet, ook wel gekend als het heilig paterke van Hasselt.